Ondertussen mag Robin naar voren komen en je mag gaan zitten. Maar voordat je gaat zitten, vraag even aan degene naast je. Wat heb jij in de koffie? Tegenwoordig heb je heel veel verschillende soorten koffie met allerlei soorten melk. Dus het kan best zijn dat zo'n antwoord best lang duurt.
Ja, allerlei soorten melk, hè?
Maar Robert, ik kijk uit naar je woord vandaag. Je mocht hem een paar weken geleden als intro aftrappen. En in zo'n intro zitten dan allemaal verschillende stukjes waar de volgende sprekers op door kunnen. Maar ik kijk uit naar wat God door jou heeft heen gedaan. Om weer te ontvangen in dit toffe maandthema.
Ja, top. Thanks. Dat is het voordeel als je mag beginnen en mag aftrappen, hè? Kun je het aanzetten en het afronden. Je eigen voorzet geven en hem zelf binnenkoppen. Het is inderdaad een gaaf thema, King Jesus. En dat is eigenlijk, er zit wel een advent. En advent gaat over komst en over verwachting. En advent werkt eigenlijk naar kerst toe. En King Jesus is ons kerstavondthema. Waarin Annemiek in twee geweldige diensten, waarin overigens de tweede wordt gelivestreamd. Dat is tegenwoordig een woord, gelivestreamd. Live gestreamd. De tweede kun je online zien. Dus als je niet in de diensten kan zijn of de tickets zijn vol en ik geloof dat die tweede dienst ook vol gaat raken, dan is het nog de troostprijs. Nee, dat is niet waar. Is er een geweldige stream die je nog kan volgen thuis. Dus, maar die avond gaat Annemiek een krachtig woord geven over King Jesus. En we zitten al daar naartoe gewerkt. We hebben al een verwachting van die avond. Heb je al een verwachting voor de kerstavond? Jee. Als leef vinden dat we hebben een paar diensten waarin we echt gewoon alles geven. In elke dienst geven we veel. Maar in een paar van die diensten geven we alles. Echt onze excellence. Het beste wat wij hebben. En kerst is daar één van. Vanmiddag de kinderkerstdienst, de kinderkerstevent. Dat is een hele middag. En de kerstnachtdiensten en Pasen doen we en Goede Vrijdag. Dus kom volgend jaar terug, want we hebben meer diensten. Amen. En als je mensen meeneemt naar de kerstnachtdienst, nodig ze ook uit naar de volgende diensten. Weet je, mensen gaan een ontmoeting krijgen, gaan een ervaring krijgen met Christus. En dat gaat iets met ze doen. En dan gaan ze soms naar huis en dan lijkt het weg te ebben. En dat is ook zo. Maar wij mogen mensen mee gaan nemen in de flow. En de flow is, come again, kom opnieuw. En je gaat God leren kennen. En mensen, er zijn van die Paulus-ervaringen dat je Jezus ziet en van een paard wordt gegooid. Dat zijn er maar heel weinig. De meeste mensen komen tot geloof door kleine stappen. Dus neem mensen mee en neem ze opnieuw mee. En... goed woord. Inderdaad, een paar weken geleden begon ik met verwachting. Verwacht jij nog kindje Jezus in een kribbe? Of verwacht je de bruidegom koning? Jezus komt niet meer in een kribbe. Jezus is al geboren. Dat is 2000 jaar geleden gebeurd. Was hartstikke goed, was nodig. Het is goed om over na te denken, goed bij stil te staan, gaan we straks ook doen. Maar het was een aankondiging. Het was een aankondiging, een voorschaduwing dat Jezus zei, ik kom opnieuw en ik kom niet als een klein kindje. Ik kom niet hulpeloos en alleen. Ik kom op een paard. Ik kom met een zwaard. Ik kom met namen op zijn zij getatoeëerd, staat in de Bijbel. Kom op kerstavond, dan hoor je er meer over. Er komt met kracht. Er komt een overwinnende Koning Jezus komt terug. En de vraag is, verwacht je hem? Ik zei in de eerste dienst ook al, ik weet niet of je dat gedaan hebt toen ik daarover sprak, maar ben je al naar de schilderij gegaan om te gaan kijken daar naar de schilderij? Wat er dichtbij ook in zit verwerkt. Er zit profetische dingen in. Het is iets wat terug gaat komen. Het is iets wat Annemiek ook ervaren heeft, wat God heeft laten zien voor die kerstavond. Het is niet gewoon een mooie schilderij. Dat is het wel, maar dat is het niet alleen. Ik zei in de eerste dienst, heb een Engelse uitspraak die heet The devil is in the details. Dat is een stomme uitspraak, gaan we ook niet meer doen. We zeggen, God is in the details. Dus ga eens dichterbij, ga eens kijken wat Hanneke allemaal in verwerkt heeft. Omdat ze ervaart wat God spreekt. Je zegt een profetische gave, en dan moeten we dat gebruiken in het huis. Om te bevestigen wat God Annemiek al heeft gegeven. En jongens, het is niet gewoon een leuk themaatje. Het is een krachtig woord van God en ik hoop echt dat je met die verwachting ook komt. Ik hoop dat je trouwens die verwachting nu ook hebt. Anders ben ik alleen een optreden. Rian die sprak over verwachting leidt tot aanbidding. Dat was dat AI-plaatje van de wijzen uit het oosten, weet je dat nog? Dat botste hopelijk met jouw kinderbijbelbeeld van drie eenzame mannetjes op een kameeltje die naast het kribje stonden. Dat klopt niet. Dat waren honderden mensen. We weten niet eens of het drie wijzen waren. Dat denken we omdat er drie cadeautjes waren genoemd. Maar waarschijnlijk waren er honderden met een hele entourage. En Rian liet dat prachtig zien in dat plaatje. Wil je hem zien? Kijk hem terug, kan gewoon op YouTube. Maar dat leidde tot aanbidding. Zij kwamen, ze zaten zijn ster gezien en ze kwamen om een koning te aanbidden. En toen ze een kindje zagen, dat was het waarschijnlijk een jaar of twee, toen was het niet van, oh, dit is helemaal geen koning, dit is een kind. Zij zagen meer potentie in zo'n klein kind. Ze hadden al de belofte van de koning hadden ze al omarmd. En toen ze een klein kind zagen, aanbaden ze hem als koning. Dat is profetisch. Zie je Jezus nog als een klein kind of zie je hem als koning Jezus? En hoe aanbid je hem? Krachtig woord, terugluisteren. En daarna sprak Jochem over actieve verwachting. Dat voorbeeld over dat voetballen, die blijft bij mij echt hangen. Dat hij zei, ik stond rechts buiten, of links buiten, rechts? Ja. Rechts. En die jongen stond links achter. En ik weet dat hij een paas gaat geven. En ik liep al in verwachting dat hij zou komen. Weet je dat nog? Oh, dat staat me echt een goed beeld. Goeie preek ook. Moet je terugluisteren. En toen sprak hij ook over een Noach die in verwachting niet stil bleef zitten, maar die ging al een boot bouwen toen er nog geen druppels waren. Dat is verwachting. Weet wat God gesproken heeft en daar al op werken. En niet denken, nou, ik wacht al tot de druppels. Oh ja, oei, nu ben ik te laat. Want die boot had tijd nodig. Hij staat overigens volgens mij nog steeds te koop. Mocht je hem willen hebben. Parkeer hem hier in de IJssel, dan kunnen we de kerk hebben, zou ik zeggen. Halleluja. Toen sprak hij over discipelen die verwachting hadden, teruggingen naar het bovenkamer en wachten tot de Heilige Geest kwam. Dat was verwachting. Hij gaat komen, maar wachten net zo lang tot hij komt. En dat vond ik ook mooi, hij sprak ook over Jona, die verwachting ging. En God sprak tegen hem, ik wil dat je naar Nineveh gaat. Ik wil dat je ze vertelt dat ze zondig bezig zijn, maar dat ik een ander plan van hun leven heb. En als ze zich zouden bekeren, dan is er genade. En Jona zei, nee, ik ga niet naar Nineveh, ik ga naar Tarsus. Ik vlucht. En we kennen het verhaal. Dat hij door de boot kwam, storm, overboord gegooid, vis gegeten, uitgespuugd, toch naar Nineveh. Dat is het korte verhaal. Mocht je hem zelf willen lezen, het staat in het Bijbelboek Jona. Daar is voor de mensen die denken, waar staat dat? In Jona. Nou, Bijbellesje gehad, fijn. Maar er was iets, hij was over aan het spreken, toen dacht ik bij mezelf, waarom vluchtte Jona eigenlijk? Waarom ging Jona niet naar Nineveh, maar ging hij vluchten naar Tarsus? Weet je dat? Zal ik je dat eens even laten zien? Dat is echt, als we het hebben over verwachting, dit is een preek op zich. Dit is ik zei in de eerste dienst een toetje, maar eigenlijk is het geen toetje, het is een voorgerecht. Je krijgt van mij een heerlijk voorgerecht en als je hier al blij mee bent, mag je gaan. Maar ik heb nog meer. Jona 4 vers 1 staat dit. Dit werkt de grote ergernis bij Jona. Wil je weten wat? Lees het Bijbelboek. En hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Toen het woord van God bij Jona kwam en zei, ga naar Nineveh om ze te vertellen. Toen zei Jona, dat is niet eerlijk. Ze zijn slechte mensen, ze verdienen uw genade niet. Maar zijn verwachting was, als ik dat ga zeggen, gaan ze zich bekeren en gaat God ze redden en dat wil ik niet. Maar Jona's verwachting was, ik ken mijn God. Ik weet wie God is. God is genadig, liefdevol en tot vergeving bereid. Mijn vraag aan jou is, heb jij die verwachting? Is dat jouw verwachting van God? Dat hij genadig, liefdevol en tot vergeving bereid is? Ga dan naar jouw Nineveh en ga het ze vertellen, want ze hebben het keihard nodig. De wereld heeft keihard nodig om jouw verwachting van jouw God te horen. Namelijk niet dat hij straft of op ellende uit is of dat hij kwaad is op ze, maar dat hij genadig is en liefdevol en tot vergeving bereid. Come on, dit is een krachtig woord. En Jona verwachtte het van God. En toen God het deed, zei hij, zie je wel, ik wist het. Kennen wij dat ook niet allemaal, dit ongerechtigheidsgevoel? Ze verdienen het niet, Heer. Lees het Bijbelboek als je wil weten wat God daarop antwoordt. Dat is zo powerful, maar dit is al een woord voor jou. God is genadig, liefdevol, tot vergeving bereid. Verwacht jij dat? Goed voorgerecht, hè? En toen ik hiermee bezig was, de eerste dienst al, en toen was ik een beetje aan het worstelen met woorden. Ik hou van woorden. Ik vind woorden zijn belangrijk. Woorden hebben voor mij betekenis. En, toen dacht ik van, wat is nou eigenlijk het verschil tussen hoop en verwachting? Wacht even, wat is dan het verschil tussen hoop, geloof en verwachting? Hoe werkt dat? Daar ga ik je bij helpen, ga ik je wat uitleggen. Het is ook belangrijk om te beseffen dat er een verschil is tussen Bijbelse hoop en niet-Bijbelse of wereldse hoop. Daar zit een verschil in. En het zit hem ook in hoe mensen daarover spreken. En dat heeft met iets belangrijks te maken, kom ik zo meteen op. Ga ik niet allemaal weggeven. Maar ik begin altijd, als ik zo'n vraag heb, begin ik altijd bij Google. Google is mijn onderzoeksteam. En dan zeg ik, wat vind jij daarvan? En dan krijg ik heel veel dingen. En dan kwam er een quote die ik met jullie wil delen. Dus die is niet van mezelf, maar hij is wel heel wijs. Dus ik zou hem opschrijven als ik jou was. Ik lees hem ook een paar keer voor, want het is heel belangrijk dat je luistert naar de woorden. Want er zit lading in, er zit betekenis in. En er staat dit. Hoop duidt op een overtuiging dat iets zou kunnen gebeuren. En een gehechtheid aan het willen van die uitkomst. Nog een keer. Hoop duidt op een overtuiging, of geloof, dat iets zou kunnen gebeuren. En een gehechtheid aan het willen van die uitkomst. Heb je hem? Hoop duidt op een overtuiging dat iets zou kunnen gebeuren en een gehechtheid aan het willen van die uitkomst. Nu komt verwachting. Verwachting duidt op een overtuiging dat iets, gezondheid, zal gebeuren. Verwachting duidt op een overtuiging dat iets zal gebeuren en een gehechtheid aan het niet willen van een andere uitkomst. Hoop, iets zal gebeuren. En ik hou vast aan die uitkomst. Hoop is iets gaat gebeuren. Ik weet niet wat, maar iets gaat gebeuren. En ik hou vast aan een uitkomst. Verwachting zegt, nee, iets zal gebeuren. En ik accepteer niet anders dan die uitkomst. Hoop of verwachting? Voel je het verschil? In verwachting zit lading. In verwachting zit zelfs iets dat je zegt, oeh, durf ik het zo? Mag ik dat zo zeggen? Daar zit iets spannends in. Heb je dat niet? Als je zegt, ik verwacht dat. Oeh, daar zit autoriteit in. En misschien zelfs als je naar God kijkt en je zegt, heb ik verwachting van God? Mag ik dat op die manier zeggen? Dan voel je het verschil tussen hoop of verwachting. Oh, ik hoop dat God iets gaat doen. Ik weet het niet, ik hoop het. Nee, ik verwacht dat God iets gaat doen. En ik accepteer eigenlijk niet dat het niet gaat gebeuren, want ik ken mijn God. En ik weet hoe hij werkt. Er zit lading in. Maar Bijbelse hoop is heel anders dan wereldse hoop. De wereldse hoop zegt, ja, boh, nou, ik hoop het wel. Hè. Het zou wel heel fijn zijn als er iets zou gebeuren, maar het zou ook best kunnen vernietigen. Je weet het niet, de kosmos. De lot heb ik niet in de handen. Ik ga daar niet over. Ik heb ook heel veel dingen geen controle. Dus ik hoop dat het gebeurt. Hoop je met me mee dat er iets moois gaat gebeuren komend jaar? Ik hoop het. Bijbels hoop zegt al, nou, mijn hoop wordt werkelijkheid. Er zit iets in mijn hoop. Ik heb niet een lege hoop. Ik hoop dat de kosmos iets gaat doen. Ik heb geloof. En mijn geloof voedt mijn hoop. Ga ik je aan de hand van een Bijbeltekst even laten zien. En die is heel bekend. Het staat in Hebreeën 11 vers 1. En dan staat er dit. Het geloof legt de grondslag, of het fundament, voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid wat we niet zien. In een andere vertaling, die is eigenlijk beter, staat er, het is het bewijs van wat wij niet zien. En dat is heel gek, hè? Want hopen en bewijs lijken niet bij elkaar te passen. En dat snap ik ook met een werelds perspectief. Maar onze hoop is niet ongefundeerd. Onze hoop is niet leeg, is niet vluchtig. Onze hoop heeft een lichaam. Het is een fundament, er zit kracht in. Ik zei het in de eerste dienst ook zo, hoop wordt bij ons, heeft een brandstof. Wereldse hoop heeft geen brandstof. Het is niet iets wat ontstoken wordt. Het is niet iets wat broeit, wat ontploft, wat van binnen iets doet. Het is gewoon, oh ja, geen idee eigenlijk. Maar Bijbelse hoop is gefundeerd op het geloof wie wij dienen. En dat geloof is bewijs. Zie jij jouw geloof als bewijs voor wat God aan het doen is, voor wat God gaat doen? Dan is jouw hoop niet ongefundeerd. En jouw hoop leidt tot verwachting. Want je hebt niet vluchtige hoop. Je hebt gevulde. Je hebt substantie, staat er eigenlijk in een andere vertaling. Het is een substantie. Geloof is substantie waar onze hoop uit bestaat. Onze hoop is niet zomaar. Het komt ergens vandaan. Ik zou je meer uit willen leggen daarover, maar wat voor mij het krachtigst werkt is een voorbeeld. En we gaan een stukje lezen uit Marcus, waarin we een schitterend verhaal zien over een vrouw die 12 jaar bloedverlies leed. En dan ga ik je even helpen om dat beeld te hebben van verwachting. Let op. Marcus 5, vers 25. Onder hen, en hen is een groep mensen, een menigte die Jezus volgden, was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandelingen van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus. En ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen maar zijn kleren kan aanraken, zal ik al gered zijn. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Deze vrouw had hoop. Waarom weet ik dat? Anders ga je niet 12 jaar lang naar dokters. Ze had hoop dat er iets zou gebeuren. Ze had hoop dat ergens genezing zou zijn. Ze had hoop dat er iemand het antwoord zou hebben op haar probleem. Deze vrouw had hoop. En er kwam een moment, na 12 jaar, dat ze hoorde over Jezus. Ze had gehoord over een man die beweerde dat hij de zoon van God was. Ze had gehoord over een man die in dorpen kwam. En als hij wegging, was iedereen genezen. Dat stond er in de Bijbel, dat staat erin. Dat als Jezus genas die iedereen. En haar hoop was aan het transformeren. Haar hoop was naar iets substanties aan het gaan van, in plaats van misschien artsen, dit is de antwoord. Dit is het antwoord. Deze man, hier moet ik heen. Hier gebeurt iets wat ik niet begrijp, maar ik ervaar van binnen, hier moet ik heen. Want als ik bij hem kom en ik hoef alleen maar zijn kleren aan te raken, dan ga ik genezen. Wij lezen het en denken, oh ja, ze kleren aanraken, handig. Dat was nog niet eerder gebeurd of zo. Er was er niet een protocol voor. Er was er niet een flyer rondgegaan van, hallo, Jezus in het dorp. Als je ze kleren aanraakt, ben je genezen. Er was iets bij haar van binnen gebeurd. Haar hoop was geloof geworden. En haar geloof was verwachting geworden. Dat ik namelijk, ik hoef alleen maar aan te raken. Het hoeft alleen maar zijn kleren te zijn. En hoe weet ik dat? Dat het verschil is en niet dat hij aangeraakt werd. Omdat later zegt Jezus, als hij aan wordt aangeraakt, zegt hij, ho, stop. Wie raakte mij aan? En die mensen om hem, en de discipelen die zeiden, ah, heer, kom op, kijk eens, wel 100 mensen om u heen. Wie raakt u aan? Ik kan beter vragen, wie niet? Maar hij zei, nee, wie raakte mij aan? Want er is iemand hier die mij niet alleen aangeraakt heeft, maar aangeraakt heeft met verwachting. En ik heb kracht uit mijn volle vloeien. Er is iets gebeurd. Dat zegt mij dus dat het niet zozeer gaat om die aanraking. Het gaat erom met wat voor verwachting je Jezus aanraakt. En deze vrouw had niet alleen hoop, ze had verwachting. Dit is mijn antwoord. Hier gaat het gebeuren. Want bij hem geneest iedereen. Ik vertelde in de eerste dienst een voorbeeld over Gerard de Groot, die een keer die sprak, volgens mij was het in Leef. En toen zat het voor mij nog in de Heilige Geestkerk. En toen sprak hij en toen zei hij iets aan het begin. Wie kent Gerard de Groot? Geweldige vent. Spreekt bijna altijd over geloof. Ook over geloof als zwanger zijn. Supergoed. Maar hij zei toen iets aan het begin van de dienst. Hij zei, we gaan vandaag bidden voor genezing. Hij zegt, en we gaan bidden voor de zieken. Hij zegt, en iedereen geneest. En toen dacht ik bij mezelf, oeh, dat is spannend. Dat je dat durft te zeggen. Iedereen geneest. Je bent Jezus niet. Hè? Dat is mijn menselijke gedachte. Hey, maar hij zei het wel en ik vond het echt spannend. En toen zei hij dit erachteraan. Hij zegt, want als ik hier zou zeggen, iedereen geneest behalve één, zou iedereen denken dat hij of zij die één is. Zo denken wij mensen. En omdat hij zei, iedereen geneest, was voor iedereen verwachting. Ik weet niet eens of iedereen die avond genas. Daar ging het niet om. Het ging erom dat hij daarmee de verwachting neerlegde van ben jij die ene in jouw gedachten? Of verwacht je genezing? Of verwacht je aanraking? Of verwacht je van Jezus misschien alleen al wat jij gehoord hebt over Jezus? Misschien heb je van je vrienden, misschien heb je van de plek waar je logeert of waar je woont, heb je gehoord over Jezus. En dat alleen al heeft verwachting bij jou gecreëerd. Dat je hier vanochtend bent en zegt, ik ben niet alleen in de dienst om liedjes te zingen. Of naar zo'n vent op het podium te luisteren. Ik ben hier omdat ik verwacht van God dat hij ingrijpt in mijn leven. Dit verhaal zegt, raak Jezus aan met verwachting. Al is het maar de kleed. En Jezus voelt dat. En Jezus draait om en zegt, wie was dat? En dan zegt hij dit tegen haar in vers 34. Uw geloof heeft u gered. Het is uw geloof geweest. Het is jouw geloof geweest wat je gered heeft. Als jij iets hebt nodig hebt van God vanochtend, ga bewegen. Ga bewegen van hoop naar geloof, naar verwachting. Accepteer geen andere uitkomst. Ik had dit opgeschreven. Als je denkt aan Christus en wat hij doet in jouw leven en wie hij is voor jou, denk je dan met hoop? Soms kun je zo lang met Christus wandelen en gebeuren er niet de dingen die je verwacht had. Ik ken dat. Er zijn afgelopen jaren dingen in mijn leven gebeurd die ik echt niet had verwacht. En dat kan je echt, je kan je terneer laten slaan. En je kan van verwachting dat God grote dingen gaat doen, inleven, doorleven en in mij en door mij, en naar van, goh, nou, het zou mooi zijn, het zou fijn zijn, ik hoop dat het volgend jaar beter gaat. De Bijbel staat niet voor niks vol met woorden als, hou vol. Houd stand. Loop de race uit. Laat je niet gek maken. Dat staat er niet in, dat vind ik. Laat je niet gek maken met wat er om je heen gebeurt. Hou vast aan het woord van God. Accepteer geen andere uitkomst. En dat is niet een arrogantie van God moet doen wat ik zeg. Het is een vertrouwen dat je zegt, maar God doet altijd wat hij zegt. En daar hou ik aan vast. Het zegt niks over mij. Het zegt alles over Jezus. Maar ik hou vast, ik laat niet los, ik accepteer geen andere uitkomst. En geloof is het verschil. Geloof is onze brandstof. Dat heb je nodig. Je kan niet zonder geloof, kun je geen volle verwachting en hoop hebben. Dat kan niet. Daarom is geloof belangrijk. En alles wat wij doen, doen we door geloof. Waar geloof je in? Geloof je in jezelf? Geloof je in al die artsen die je misschien gaan helpen? Of geloof je in God? En zeg je, ik ga daar mijn antwoord zoeken. En ik accepteer geen andere uitkomst. Ik hoop dat je prikkelt. En de Bijbel zegt ook geloof. Hoe komt geloof? Geloof komt door het horen. Door wat jij hoort. Wat jij hoort is belangrijk. De muziek die je luistert is belangrijk. De mensen om je heen naar wie je luistert is belangrijk. Want geloof komt namelijk door het horen. Wat jij hoort bouwt geloof. Als jij vaak genoeg gehoord hebt, jij bent niks nut, je bent niet waard, je bent een foutje, dan ga je dat geloven. En dan ga je je leven daarna vormen. Als je gelooft dat je door God geschapen bent, dat je een plan hebt, dat God een plan met jouw leven heeft, dan ga je daar naar wandelen. En je zal merken wat het verschil is. Maar geloof komt door het horen. We hebben het nodig om Gods woord te horen. Om te horen wat Gods woord zegt over onze bestemming. Over hoe wij moeten leven. Over hoe wij kunnen leven. Over hoe we om moeten gaan met elkaar. Over hoe we om moeten gaan met onszelf. We moeten dat horen. We moeten het horen van God. Maar ook van elkaar. God heeft ons aan elkaar gegeven, zodat we elkaar kunnen bemoedigen met verhalen, met getuigenissen, met dingen wat God aan het doen is, zodat het bij jou geloof gaat bouwen. Want als jij hoort dat iemand gebeden heeft voor een baan en een baan heeft gekregen, dan bouwt het geloof. Als je gehoord hebt dat iemand ziek was, maar dat is voor gebeden en hij is genezen, dan bouwt het geloof. Als je gehoord hebt dat iemand bad om zwanger te worden en ze is zwanger, dan bouwt het geloof. We hebben het nodig om te horen, we hebben het nodig om te horen wat er op die victory wall gebeurt. Want God is gebeden aan het beantwoorden op dit moment. We hebben het nodig om te horen hoe God in ons leven werkt, zodat wij niet alleen denken, oh, ik hoop het, maar dat we denken, ik heb het gezien en gehoord in het leven van mijn broer en mijn zus. En Heer, ik verwacht geen andere uitkomst dan dat voor mij. Geloof komt door God kennen. Zodat je niet van een wijs wordt gebracht als bewijzen om je heen lijken te verzamelen. En denken, oh, zo, er zijn zoveel mensen die niet genezen. Ik denk niet dat het nu weer voor deze tijd is. Blijkbaar was genezing alleen voor de tijd van de apostelen. Weet je, er zijn mensen die dat geloven. Waarom? Omdat ze om zich heen kijken en zeggen, ik zie het niet genoeg. Dus het zal wel niet zo zijn. Maar als jij God kent en als je zijn woord kent, dan bouwt dat geloof. En het is onze opdracht, onze taak als gelovigen, als connectgroepleden, als kerk, om God te kennen. En om te weten wat waar is en wat niet waar is. En te bouwen op ons leven van wat waar is. Dat geloven we. Dat is onze brandstof voor ons geloven. Dat gaan we, onze hoop en onze verwachting wordt daarmee vervuld, jongens. Ken God. En luister naar wat hij gedaan heeft in het leven van elkaar. Daarom gaan we volgende week, vandaag is het tof, volgende week wordt het nog toffer. Volgende week gaan we getuigenissen horen van mensen die God kennen in hun leven. Dus dat moet je bij zijn. Je moet horen van andere mensen wat God aan het doen is. Zodat het geloof bouwt in jouw leven, je verwachting gaat krijgen. Als het kan voor hem, dan kan het voor mij. Als het kan voor haar, dan kan het voor mij. We gaan horen over mensen die gewoon midden in het leven staan. Zijn ze perfect? Oh nee, ik zal je een geheim verklappen. Die hebben wij niet in leven. Echt niet. Dus je bent hier veilig. Want niemand hier is perfect en verwacht het ook niet van jou. Maar wel mensen die ondanks hun onperfecte leven bouwen op het geloof in God. En die gaan je vertellen wat God al gedaan heeft in hun leven. En soms als in het midden van de shit waar ze nog zitten, vertellen over hoe God nog steeds trouw is in hun leven. En God nog steeds altijd doet wat hij zegt. En het gaat geloof bouwen. Jongens, kom volgende week. Kom volgende week bij die getuigenissendienst. Want we hebben nodig om terug te kijken. Soms in het leven van een ander, maar dat geldt ook naar kerst. We kijken terug naar wat God gedaan heeft, omdat het geloof bouwt naar wat hij gaat doen. Kerst was een aankondiging waarin God zei, ik heb de oplossing. Ik ga mijn kind geven. Ik ga mijn zoon geven. En hij moet geofferd worden. Maar het is een aankondiging dat hij terug gaat komen als de Warrior King. Dat is de aankondiging. Dat is de werkelijke bevrijding. We hebben het nodig om terug te kijken naar kerst en zeggen, God heeft het zelf gedaan. God heeft zelf de redding gebracht. En we hebben het nodig om deze wereld te vertellen dat Jezus niet als een kribbe, of als een babytje in een kribbe gaat blijven, maar hij is een koning en hij komt terug. Dat is wat wij verwachten als kerk. Daarom kijken we terug. We doen dat met de getuigenissendienst volgende week. Maar ik hoop ook dat je verwachtingen hebt voor volgend jaar. We gaan in 2025 gaan we beginnen met een nieuw jaarthema. En ik zei in de eerste dienst ook al, het jaarthema is niet gewoon een mooi plaatje op de achtergrond. Dat is niet voor een versiering. Annemiek heeft al in de half van dit jaar al ontvangen waar God naartoe wil komend jaar. God heeft namelijk een plan. God heeft een strategie. En dat communiceert hij. Hij blijft niet geheimzinnig. Hij zegt, oh, ik weet het lekker, maar ik zeg het lekker niet. Misschien zegt hij niet tegen jou, maar dat is ook jouw rol niet. Dat is die van Annemiek. Annemiek ontvangt waar leven naartoe gaat en wat God aan het doen is. En dit jaar hebben we het gehad over grow. En we gaan volgende week horen hoe God in levens gegroeid heeft. Is. Help laten groeien. Er zijn mensen gegroeid door God. Dat gaan we horen. We gaan horen hoe als leef gegroeid zijn. Kijk om je heen. We zijn gegroeid. Niet alleen in aantallen, maar ook in relatie. We zijn gegroeid. God heeft een plan ook voor volgend jaar. En ik hoop... En ik bid dat je met verwachting komt, dat het niet alleen een leuk woord is. Maar daar zit nu al plan van God achter. Daar zijn we nu al mee bezig. Wat gaat God doen komend jaar? Maar wij verwachten dat hij meer gaat doen. Dat hij zich meer gaat laten zien. Dat mensen zich meer verbonden voelen. Meer. Waarom? Dat is het plan van God. Het staat gewoon in de Bijbel. Verzinnen wij niet. Het is niet een Yuha Chaka preek. Wij kennen God. We weten wat hij wil gaan doen. We hebben het gezien. Jaar in, jaar uit. Nieuw jaarthema. We gaan beginnen met bidden en vasten daarna. Bidden en vasten is ook verwachting. We hebben het al hiervoor een thema gehad over bidden. Daar kwam verwachting duidelijk in voor. Bid met verwachting. Want als je niet bidt met verwachting, ben je als een golf in de zee die heen en weer beweegt. Die denkt niet iets te ontvangen. Bid met verwachting. Maar vasten is ook een verwachting. En sommige mensen weten niet wat vasten is. En zal ik je even kort uitleggen, zodat we samen een beetje weten wat vasten is. Vasten is het ontnemen van iets wat je ziel voedt. En in plaats daarvan ga je iets doen wat je geest voedt. Je gaat iets stoppen wat je ziel voedt. En je gaat iets doen wat je geest voedt. In de Bijbel wordt vasten bijna altijd gekoppeld aan het niet eten. Stoppen met voedsel. En dat snap ik ook. Dat is hartstikke logisch. Want iets wat onze ziel het hardste roept is, ik heb honger. Ja, toch? Ja, dat roept hard. En sommigen van jullie voelen dat nu al. Een Bijbel, David zegt in de psalm op een gegeven moment, ik spreek tegen mijn ziel en ik zeg, wees stil. Jouw ziel vertelt niet jouw waarheid. De Heilige Geest vertelt de waarheid. En we hebben het nodig. We hebben het nodig. Iedereen heeft het nodig. Jij persoonlijk. Dus ik zou zeggen, vast door het jaar heen meerdere keren. Maar je hebt het nodig om je ziel te trainen en zeggen, jij bepaalt niet wat mijn leven doet. God bepaalt dat. Dus ik wil mijn ziel het zwijgen opleggen. En ik ga luisteren naar de Heilige Geest. En je zal merken, als je ziel het zwijgen oplegt, in eerste instantie gaat hij harder schreeuwen dan ooit tevoren. En als ik dat doe, als ik ga vasten van voedsel, dan in de tijd dat ik honger heb, dan weet ik, oh, ik heb honger. Oh, ik ga bidden. Ik ga God zoeken. Dat is wat ik wil. Ik wil dat God mijn leven leidt en niet mijn ziel. Maar in de Bijbel wordt er wel gesproken over vasten met voedsel. Maar wij willen ook zeggen van, joh, als er iets anders is wat jouw ziel voedt, dan kun je ook daarvan vasten. Bij mij is het bijvoorbeeld social media. Als ik even rusteloos ben of ik denk, ah, verveel me even, dan pak ik heel snel mijn telefoon. Jullie natuurlijk niet, ik wel. En ik ga Instagram flippen en ik ga allemaal filmpjes en die stuur ik allemaal naar mensen. En die oh, weer 5 van die dingen. Robert verveelt zich blijkbaar. Maar dat voedt mijn ziel. Ik heb besloten dat ik in die bidden- en vaste periode ga ik niet daaraan toegeven. En de momenten dat ik dus me rusteloos voel of ik verveel me, dan ga ik bidden. Dat zou sowieso beter zijn. Maar in zo'n week neem ik dat specifiek voor. En ik roep je nu al op, ga hierover nadenken. Wat is hetgene wat mijn ziel voedt? En misschien is het wel Instagram en eten. Doe eens allebei. En dan ga je in de tijd dat jouw ziel roept, dan vertaal je dat en zeg, nee, wat belangrijk is wat God spreekt. En niet alleen persoonlijk. In deze periode gaan we dat ook juist als gemeente doen. Want je bent niet hier voor jezelf. Je bent hier omdat we aan elkaar zijn gegeven en we hebben een gezamenlijke missie. En we gaan gezamenlijk God zoeken. We gaan gezamenlijk onze ziel het zwijgen opleggen. Om gezamenlijk Gods geest het woord te laten voeren als gemeente. Wat gaat u doen in leef? Wat wordt ons nieuw gebouw? Hoe gaat u doorbreken in mensenlevens? Hoe kunnen we mensen winnen voor u? Wat hebben we nodig? Wat gaan we doen? En dan, op die woensdagavond in die weken krijg ik nog berichten over. Gaan we gezamenlijk hier in de kerk gaan we samen bidden. Zo goed om dan samen te komen en God te zoeken. Dat gaan we die eerste week doen. En dat sluiten we af met iets supergezamenlijks. Namelijk Heart for the House. Jochem kondigt al even aan. 12 januari, aan het einde van de bidden- en vastweek, gaan we samen Heart for the House doen. En dat is eigenlijk een soort bekroning op God zoeken. Omdat we weten, omdat we het principe van tiende en financiën kennen, dat God bouwt ook door middel van wat wij hebben. En zo'n Heart for the House moment is dat we God nu al zoeken. En Heer, wat wilt u nog meer gaan doen door mij? Door mijn financiën, dat u hiervoor al gedaan heeft. En we brengen dit naar het huis, omdat we geloven dat het huis van God zichtbaar is voor deze wereld. Er is een tekst in de Bijbel waarin Samuel komt bij David om te zalven als koning. En dan zet de vader van David, die zet alle zonen op een rij. Ken je dat verhaal? En David is er niet, want ja, wie denkt nou aan David als koning? En hij zet al zijn zonen en gaat Samuel langs al die zonen. En ze zijn allemaal groter en sterker dan anderen. En hij loopt ze af en God zegt steeds, dit is hem niet, dit is hem niet, dit is hem niet. En dan zegt Samuel, hoe kan dat, want ze zijn het allemaal. En dan zegt God iets heel belangrijks. Hij zegt, mensen zien de buitenkant aan, God ziet het hart. En heel vaak zeggen we dus, oh, dus het gaat niet om de buitenkant, want God ziet het hart. En dat is ook zo. God ziet het hart. Maar we vergeten vaak dat mensen de buitenkant zien. Mensen zien niet het hart. Toch? Niemand ziet het hart. Dus als mensen in de kerk komen, zien ze niet ons hart. Maar ze zien alleen ons hart voor Jezus aan hoe we de buitenkant hebben gemaakt. Mensen zien de buitenkant. Daarom vinden wij het belangrijk dat we onze excellence ook zetten in de buitenkant. Door te laten zien, dit is iets waar wij in geloven. Dus investeren we. Het is niet een leeg iets, het is niet een gebouw alleen. Het is iets waarvan wij geloven dat God doorheen gaat werken om mensen bij het hart van God te brengen. Dat geloven we. En ik hoop dat je met ons meegelooft om mee te doen in Heart for the House en te gaan verwachten dat God het gebruikt. Want je geeft het niet alleen aan het huis, je geeft het voornamelijk aan God in het geloof dat Hij het gaat gebruiken. En de kerk is hoe die het doet. En dat geloven we ook voor kerst. Dus ik hoop dat je mensen meeneemt. Niet alleen voor je eigen comfort. Want misschien moet je zelfs jouw ticket opgeven, zodat iemand anders kan komen die God nodig heeft. Jij kent God al. En kerst is een leuk event. Maar mensen hebben God nodig. Dus als jouw ticket beter dan iemand kan gaan die niet gelooft, doe dat dan. En dan wacht je gewoon buiten. Onder een van die tenten. Dan wacht je gewoon tot hij naar buiten komt. En dan ga je dan verder. Dat kan gewoon. Maar het gaat niet om jou hierin. We verwachten het van God. Halleluja. Wil gaan staan alsjeblieft. Als we samen afsluiten. Ik heb nog veel meer. Ik heb echt verwachting voor komend jaar. Dat God gaat wonderlijke dingen doen. En het is aan ons om daar nu al in te stappen. En ik geloof dat God mensen nu al door de Heilige Geest heeft aangesproken. Heeft aangevuurd. Heeft gezegd van, waar is je verwachting? Ik heb iets over je leven gesproken. Verwacht je het nog of hoop je het slechts? Is er een soort hoopje dat je zegt, ik hoop dat God me ziet? Of is er een verwachting dat je zegt, ik weet dat God mij ziet? Is er een hoop dat God je hoort? Of zeg je, ik weet dat God mij hoort? En ik accepteer geen andere uitkomst. Want ik weet dat God een doener is van zijn woord. Hij is trouw, hij kan niet anders. En misschien is dit wel een moment dat je zegt, ik wist niet eens dat God van mij hield. Ik wist niet eens dat hij op zoek was naar mij. Ik wist niet, ik was gewoon in de kerk omdat ik met iemand mee ben. Of dat het wel interessant lijkt. Maar dit is de boodschap voor jou. God is naar jou op zoek. En hij heeft georganiseerd dat jij hier vandaag bent. Zodat jij een ontmoeting hebt gehad met hem. En je hebt hem gehoord. Je hebt hem ervaren. En je voelt van binnen op dit moment dat God tot je aan het spreken is. Ik wil vragen of iedereen zijn hoofd wil buigen of je ogen dicht wil doen. En aan jou, als jij zegt, ik ervaar dat God op dit moment aan mijn deur klopt en zegt, ik wil binnenkomen, ik wil jouw God zijn, ik wil jouw redder zijn, ik wil jouw Heer zijn. Als je dat nog nooit eerder tegen God gezegd hebt, dan is dit het moment dat je zegt, ik steek mijn hand op. En dat mag je nu doen. Heer, ik heb u nodig. Kom in mijn leven, verander mijn leven. Verander mijn leven. Ik heb u nodig, halleluja. Dankjewel, je mag je arm naar beneden doen. God heeft het gezien. En in de naam van Jezus mag ik over jullie uitspreken dat jullie zonden vergeven zijn. Dat je hersteld bent met God. Hij komt voor je terug. Hij komt je halen omdat hij van je houdt. En voor de rest van jullie bid ik dat de Heilige Geest die in je woont aanvuurt opnieuw die verwachting van wat God in jouw leven en door jouw leven gaat doen. Dat die verwachting dat je gezin gered gaat worden. Dat die verwachting dat je werk gered gaat worden. Dat de verwachting dat er iets gaat genezen in jouw lichaam, in jouw gezin, in jouw familie. Dat het niet alleen een hoop is, maar een verwachting. En dat het iets in je opborrelt. En ik roep je op. Als jij straks, als we klaar zijn met zingen, iedereen gaat lekker Compassion koffie drinken. Want ik zei in de eerste dienst al, de inflatie gaat zo hoog. €50 voor een bakje koffie is bijna een realiteit. Dus ga het nu alvast uitgeven, ben je er al aan gewend. Maar als mensen gaan koffie drinken, dan kom jij naar voren. En dan gaan we met je bidden, gaan we samen met jou bevestigen hetgeen wat God al over jouw leven heeft gesproken. Zodat de verwachting gaat groeien in jouw leven. En dat je gaat zien wat God gaat doen om wij accepteren. Geen andere uitkomst. Amen. Amen. Amen.